Welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we samen verkennen hoe we deze uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag bespreken we waarom meer verdeeldheid leidt tot minder welvaart voor bijna iedereen en hoe we het tij kunnen keren. Het is tijd voor De Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Mijn naam is Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker bij de BRD Beckman Stichting. En ik zit hier met Abdelkader Karbatje, nu nog even voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En sinds kort ook onze nieuwe host, mocht je dit gemist hebben. Leuk dat je er bent, Ab.
Dankjewel.
En wij zijn niet met z'n tweeën, we zijn hier ook vandaag met onze gast. Dat is Hendrik Noten, onderzoeker bij vakbond FNV en schrijver van zijn nieuwste boek De Prijs van Ophef. Fijn dat je er bent, Hendrik.
Dankjewel.
Ja, en voordat we met jou over je nieuwste boek gaan praten, nog even dit. Wil jij als luisteraar meepraten over de revolte? Dat kan via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar dat kan natuurlijk ook via ons eigen platform vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Daar kun je ook berichten inspreken, daar worden we altijd heel blij van. En je kunt natuurlijk de podcast steunen door vriend te worden. Dan help je ons om de podcast uit te bouwen, de nodige apparatuur aan te schaffen en live shows te organiseren. Dus dat. Maar Hendrik, leuk dat je er bent. Mensen kennen jou misschien van je eerdere boek, Fantoomgroei, uit 2020. Waarin je samen met Sander Heijnen laat zien dat bedrijven steeds meer winst maken, maar werkenden dat nauwelijks terugzien in de portemonnee.
Ja.
Waarom vond je tijd voor een nieuw boek?
5 jaar later, Lustrum, goed moment. Dit nieuwe boek is eigenlijk kwam er eigenlijk voort uit frustratie, uit boosheid. Goede linkse traditie, denk ik. Ik ben heel zuur links. Dat boek kwam inderdaad uit in 2020. En ik ben in 2021 werd ik benaderd door de vakbond FNV. Die zeiden, goh, leuk, je hebt dat boek geschreven. En inderdaad, werkenden gaan op achteruit. Nou, dat is eigenlijk onze taak. Zou je bij ons aan de slag willen gaan om die analyse verder te verdiepen? En toen ben ik hier van start gegaan in 2021 met een team jonge economen. Ze zijn hier ook wel eens in de podcast geweest. En met dat kleine team, 4, 5 mensen, zeiden we eigenlijk tegen elkaar, oké, we gaan gewoon vanaf nu gewoon volle bak onderzoeken hoe wordt het geld in Nederland verdiend en hoe wordt het verdeeld. En daarmee gaan we alleen maar journalistiek, politici, publieke opinie proberen te beïnvloeden. En waar we toen achterkwamen als super jonge, naïeve mensen, was dat er inderdaad heel veel over te zeggen valt. Dat hoe het geld verdiend en verdeeld wordt, dat er best wel wat scheef zit in Nederland. En wij dachten echt, en dit meen ik als ik dit zeg, we zijn het zo goed in kaart aan het brengen. Dat gaat wat veranderen. Dit gaat echt het verschil maken. En toen viel op een gegeven moment het vorige kabinet. De verkiezingen braken uit en Pieter Omtzigt kwam op. En dat ging over bestaanszekerheid. En wij dachten echt van, dat hebben we klaar liggen. Wat moet er gebeuren aan bestaanszekerheid? Dat hebben we klaar liggen. En toen het stof neerdaalde van die verkiezingen en al helemaal toen de nieuwe coalitie aan de macht kwam, toen moesten we eigenlijk constateren dat er helemaal niks van terecht was gekomen. En die vraag van wat is hier nou gebeurd? Hoe kan het nou dat wij met al onze goede bedoelingen toch zo weinig eigenlijk misschien voor elkaar hebben gekregen? Dat was een beetje de startpunt van toen was het tijd voor een nieuw boek. Ja.
Yeah. Ja, want ik heb je boek natuurlijk gelezen de afgelopen dagen. En het leest inderdaad voor mensen die denken van, je krijgt dan een soort van het FNV-verhaal en that's it, geschreven door een econoom. Dat is dus niet zo. Het gaat juist heel erg over beeldvorming, de strijd om de publieke opinie, die je schrijft met hoofdletters. Kun je daar meer over vertellen van hoe je dat uitwerkt in je boek, hoe de publieke opinie tot stand komt? Ja. Volgens jouw onderzoek.
Ja, ja, misschien goed als dat mag, om dat inderdaad een klein beetje te duiden. Ik ben dus eigenlijk vanuit mijn werk heel erg gefascineerd geraakt door die publieke opinie. Van hoe vinden we nu met elkaar wat we vinden en hoe beïnvloedt dat de politiek? En ik kwam al zoekende en al schrijvende, belandde ik een eeuw terug in de tijd bij een Amerikaanse journalist, Walter Lippmann. Een van de grondleggers van de Amerikaanse journalistiek bijna. Maar ook een man die, voordat hij dat deed, propagandist was voor de Amerikaanse overheid. Namelijk om steun te organiseren voor deelname aan de Eerste Wereldoorlog. En hij heeft geprobeerd een boek te schrijven waarin hij eigenlijk ook die ervaringen als propagandist meeneemt. En zich de vraag stelt, hoe kan een samenleving precies vinden wat ze vindt? En hoe gevoelig zijn we daarbij voor beïnvloeding van buiten? En hij definieert op een gegeven moment de publieke opinie. En daarmee bedoelt hij, en dat gebruik ik ook heel erg in het boek, de opinie van een grote groep mensen van wat zij willen dat hun vertegenwoordigers voor hen doen. Dus heel erg welke actie verlangt de samenleving van zijn vertegenwoordigers. En wat hij daarin in zegt, en dat vond ik denk ik ook belangrijk om als gedachte mee te nemen, is dat die publieke opinie is enerzijds gebaseerd op wat we vinden als mensen, door onze ervaringen, door wat ons gebeurt alle dag. Maar wat ons alle dag daags overkomt, is zo verschillend. Iedereen heeft zoveel eigen ervaringen dat dat bijna nooit samen kan komen tot een soort, en nu moet de overheid dit en dit doen. En daarin betoogt hij heel erg, die publieke opinie wordt dus ook heel erg gevormd. Ja. Wordt gevormd door het mediasysteem waarin we ons verkeren. En met die blik ben ik eigenlijk terug gaan kijken. Want ik dacht, ja, die feiten zijn allemaal leuk. Maar wat als die publieke opinie nou heel erg wordt beïnvloed van buiten? Zijn feiten dan wel het goede startpunt om je verhaal over de bühne te krijgen?
Ja.
Daar ben ik benieuwd, hè? Die publieke opinie. Voor mijn gevoel is de samenleving steeds meer aan het versplinteren. We hebben allemaal verschillende groepen. Is dan ook zo makkelijk om bij die verschillende groepen allemaal diezelfde publieke opinie er doorheen te duwen eigenlijk?
Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is in deze. Ik denk dat het antwoord, ja, makkelijk weet ik niet, maar het antwoord is wel ja. Dus we zijn enerzijds ontzettend versplinterd. Mm. Maar anderzijds wordt onze aandacht ook heel erg gevangen door dezelfde dingen op dit moment. En ik denk wat heel belangrijk is, en dat is echt anders in de tijd, een eeuw geleden toen Lipman schreef over die publieke opinie, is dat we ons heel erg moeten beseffen hoe ons mediasysteem aan het veranderen is.
Ja.
En de rol van de journalistiek daarin. En ik denk dat later komen we te spreken over wat linkse partijen moeten doen. Ik denk dat, terugkijkend op de vorige verkiezingen, dat ook links zich dat heel erg moet gaan beseffen. Dat het spel heel erg aan het veranderen was. Dus 50, 60, 70 jaar geleden had je natuurlijk de journalistiek, was een soort intermediair eigenlijk, ja, tussen politici en burgers. Maar door de enorme opkomst van social media is die rol heel erg aan het veranderen. Politici kunnen veel directer naar mensen toe, kunnen veel directer hun beelden overbrengen naar politici. En dat maakt dus eigenlijk dat die rol van die intermediair, van die eerlijke scheidsrechter, die is eigenlijk aan het verdwijnen. En we zijn dus heel erg versplinterd, maar we zitten dus eigenlijk ook via social media heel erg naar dezelfde politieke show te kijken. En dat maakt het, ik weet niet of die versplintering daardoor zo sterk is. We zitten ook heel erg naar dezelfde schandalen en ophef en ruzies, ja, en conflicten te kijken.
Ja, ja. Want ik, misschien om het even concreet te maken, want dit was een beetje het begin van jouw zoektocht, die Lipman heet die,
ja,
de Amerikaan waarover je dat zei. Maar toen, je had er natuurlijk ook dingen bij in gedachten van, als ik naar Nederland kijk, dan zie ik dit en dat gebeuren. En dat je schrijft, je hebt ontzettend veel voorbeelden in je boek van het frame van de hardwerkende Nederlander, mm-hmm, tot hoe migratie in het sociaal-economische thema's werd getrokken, tot weet ik veel wat. Wat is voor jou nou het voorbeeld waar je ziet hoe die publieke opinie op een soort van, ja, valse manier wordt beïnvloed?
Ja, waar wij heel veel last van hebben gehad in het begin, echt als team, was in 2022 als voorbeeld. Toen brak de gigantische inflatie uit. In Nederland natuurlijk. Ging heel hard. En als vakbond ben je dan bezig met, oké, wat moet ik nu gaan doen? Mensen, hun loon wordt veel minder waard, hun inkomen wordt minder waard. Wat moet ik nu gaan doen om ze te helpen? En wat je dan eigenlijk wil als bond is dat je zegt, nou ja, oké, er is inflatie, het leven wordt duurder, dan willen we dat de inkomens en de lonen meestijgen. Ook heel sterk. En waar we toen tegenaan liepen was dat, dat was in 2022, die prijzen gingen stijgen. En we zeiden van, goh, de lonen moeten ook omhoog. En eigenlijk dat nog voordat wij daar überhaupt mee begonnen waren, voordat we ook maar ergens een serieuze loonstijging was afgesproken, ontstond er heel snel in de media een debat en een beeld over wat economen dan een loonprijsspiraal noemen.
Ja, ja, ja.
Ja.
En dat is het idee, als de lonen stijgen vanwege de prijzen, dan gaan daarna de prijzen weer stijgen, dan gaan wij de lonen verhogen en dan krijg je een soort versterkend effect, een spiraal. En dat klinkt natuurlijk heel dreigend, heel heftig. En het heftige wat ik daaraan vond was dat er was geen enkele sprake nog van loonstijging, maar we zagen wetenschappers, politici, werkgevers, Klaas Knot van de Nederlandse Bank, ja. Overal in de media hadden die het over die loonprijsspiraal. Maar die was er helemaal niet. Het was een bestond in hun hoofd, maar niet in de echte wereld. Maar het had wel een ongelooflijk sterk effect. Want je merkte toen heel erg bij de bond dat in gesprekken met leden, met mensen die voor hun loon moeten onderhandelen, dat die zich wel zorgen begonnen te maken. En vragen begonnen te stellen van, moet ik mijn loon wel gaan verhogen? Want misschien storten we de economie dan wel in een crisis. Dus daar ontstond een heel sterk mediabeeld en ook best wel een sterke publieke opinie, die niks te maken had met de feitelijke realiteit op dat moment, maar wel heel veel invloed had op de positie van mensen om hun loon te doen verhogen. Daar heb ik me ongelooflijk over opgewonden. En daar hebben we ook heel veel last van gehad. Nou, en op die manier zijn er heel veel beelden te verzinnen die ons iets vertellen over hoe de economie in elkaar zit. Maar die niet per se wat te maken hebben met de realiteit.
Hoe komt dat dan? Want als je zegt, het is niet gebaseerd op feiten, dan lijkt me één belletje naar bijvoorbeeld de NOS en dan heb je dat wel opgelost. Hoe komt dat ze dan toch dat frame blijven hanteren, als het een frame is?
Ja, dus, ja was het maar één belletje naar de NOS. Dat heeft iets te maken met dat het een heel aantrekkelijk beeld is. Mm. Dus het werkt heel goed. Het is heel hardnekkig. Het heeft ook te maken met dat je toch partijen hebt, vooral aan werkgeverszijde, maar ook toch wel, soms vind ik bij experts, die er ook belang bij hebben om dat beeld te blijven pushen. Dus het is ook echt een soort beeldvormingsstrijd die eigenlijk losbarst. En dan is de journalistiek of een deel daarvan niet op een punt dat ze zeggen, we hakken op een gegeven moment de knoop door. Dan blijven ze toch de ene, oké, de bonden zeggen dit. Maar goed, die hebben belangen. En de werkgevers die zeggen, loonprijsspiraal.
Ja.
Ja, het is echt een belangenstrijd.
Ja.
Helder, ja.
Ja, ik had, toen ik je boek zat te lezen, dacht ik natuurlijk ook een beetje aan de actualiteit van afgelopen week. En toen dacht ik eigenlijk meteen aan, het gaat nu natuurlijk heel erg over de NAVO-norm. Ja. En ook GroenLinks PvdA, die zich achter de 5% schaart, of in ieder geval de verhoging. En dan staat Jessilgus van de VVD meteen vooraan om te zeggen van, we moeten het betalen door tekorten op de bijstand.
Ja. Ja.
Is dat ook zo'n voorbeeld waarvan je denkt van, oh kijk, dit debat wordt nu al een bepaalde kant op getrokken.
Ja.
De publieke opinie wordt nu al op een bepaalde manier beïnvloed. We staan alweer 1-0 achter. Of ja, hoe vind ik, zie
ja,
jij dat?
Ja, ja zeker. Ja, hangt vanaf wie je is.
Ja.
Maar dit was heel opvallend. De VVD is al langer bezig. Dat doen ze altijd onder het mom van werken moet lonen.
Mm.
En dat is natuurlijk een geweldig frame, want werken moet ook lonen. Ik vind het ook fijn als mijn werk loont. Maar wat ze daar eigenlijk mee bedoelen, als je eronder kijkt, is dat ze zeggen, ja, eigenlijk als de VVD zegt werken moet lonen, zeggen ze eigenlijk, het is te chill om in een bijstandsuitkering te zitten. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Het is te comfortabel en daarom blijven mensen daarin zitten. En de oplossing is inderdaad dat we die uitkeringen verlagen. Mm. Wat Jessicus nu ook suggereerde, om die NAVO-norm te betalen. Het heeft met de feiten absoluut niks te maken. En dat is, dus het beeld is heel aantrekkelijk. En er zijn nou eenmaal niet zoveel mensen met een bijstandsuitkering. Dus als rest van het land kan je heel snel denken, ja, maar misschien doen die mensen ook wat te weinig. Maar we weten gewoon feitelijk, we hebben 2 jaar geleden de commissie Sociaal Minimum gehad. Die heeft er onderzoek naar gedaan. We weten dat de bijstand nu al niet voldoet.
Hmm.
Die volstaat gewoon niet. Mensen kunnen daar niet op een fatsoenlijke manier van participeren in de samenleving. Dat is het feit. Maar het beeld dat werken moet lonen en dat als jij nu niet rond kan komen, ja, misschien moet je maar een been bijtrekken en iets harder je best doen. Dat beeld blijft ze ook nu gewoon weer gebruiken en gewoon weer pushen. En met die werken heeft het niets te maken, maar ik denk dat het er nog steeds een heel aantrekkelijk frame is. Ook omdat de groep die zij bedoelt en die zij raakt, ja, niet degene is die zelf nou het makkelijkst in staat zijn om voor zo'n NOS-camera te zeggen met een lekkere snedige one-liner, joh, waar heb jij het in godsnaam over? Dus dat doet ze heel handig. Maar misschien ook een beetje geweteloos. Mm. Ja. En zo zijn er meer frames. Hè? Dus het beeld van Nederland als deeltijdland. Met name de vrouwen.
Ja.
Mm. Dat wij te weinig zouden werken als land. En dat dus voor een aantal problemen die we met elkaar hebben, dat het belangrijk is dat we gewoon vooral maar meer gaan werken. Dat is ook een beeld wat heel fijn is voor heel veel werkgevers. Want ja, er zijn allemaal problemen, maar als mensen gewoon meer werken, lossen we ze op. Dus dat is, dan hoeft de werkgever niet zoveel te doen. Heeft ook met de feiten niks te maken. Dus we werken in Nederland relatief veel. We werken meer dan eigenlijk de meeste West-Europese landen. Het idee dat wij heel veel meer kunnen werken klopt helemaal niet. Maar ook dat beeld zie je, dat blijft gewoon lekker rondgepompt worden.
Ja. Yeah.
En daar ligt voor links, en ook voor de vakbeweging of wie dan ook, ligt er wel echt een opdracht om daar wat tegenover te gaan zetten.
Ja, ja.
Want het werkt goed.
Ja, want misschien voordat we het ook straks over de oplossingen gaan hebben, wat ik ook nog wel een mooi voorbeeld vond in je boek, of eigenlijk helemaal geen mooi voorbeeld, is het frame Nederland is vol tegenover het gegeven dat we gewoon een lage lonenland zijn. En we het hele land vol zitten met distributiecentra die en heel veel ruimte innemen. En waar vooral arbeidsmigranten aan het werk zijn tegen een belachelijk slecht loon.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen wat je daar over zegt in je boek? En hoe die lobby daarachter ook werkt om dat frame zo neer te zetten. Dat iets goeds is dat Nederland een soort van de distributiehub van Europa is.
Ja, dus je hebt in Nederland al sinds de jaren 80 heb je een promotievereniging, heet het officieel. Die doen promotie voor een bepaald doel.
Okay.
En dat heet de Nederland Distributieland. En die komen eigenlijk voort uit, ook dat is wel weer een lekker beeld, van Nederland was ooit een soort pakhuis van de wereld. Daar kan je ook heel veel negatieve dingen over vinden over dat tijdperk. Maar we waren natuurlijk in de Gouden Eeuw dan het pakhuis van de wereld. En dus een soort, we zouden terug moeten gaan naar die rol als Nederland, als soort marskramer van de wereld, van waar alles gedistribueerd wordt. En die vereniging is eigenlijk vanaf de jaren 80 al bezig om dat Nederlandse landschap klaar te maken voor een rol als één groot distributiecentrum. En daar hebben ze een aantal belangrijke troefkaarten hebben ze daarvoor. Het is ook heel goed gelukt. Dus Nederland exporteert bijvoorbeeld meer vanuit Nederland voor de Europese markt dan alle ons omringende landen bij elkaar. Dus meer dan Duitsland, België en Luxemburg bij elkaar. Dus wij hebben ongelooflijk veel distributiecentra. En de reden daarvoor is, die promotievereniging ook vrij open over en heel eerlijk over, is dat je hier de hele nacht door kan werken zonder dat dat heel erg duur is. Dat de arbeidswetgeving vrij flexibel is. Lees dat je veel arbeidsmigranten in kan zetten. En dat de vakbonden daardoor in hun sector niet sterk staan. Dat schrijven ze gewoon zwart op wit op naar mogelijke investeerders.
Wauw.
En kijk, wat mij heel erg bezighoudt, is natuurlijk de afgelopen verkiezingen ging het heel sterk over dat Nederland is vol en over migratie. En dat wordt altijd enorm versmald naar asielmigratie. Maar als je feitelijk kijkt, dan hebben we inderdaad behoorlijk wat, er komt behoorlijk wat migratie op Nederland af. Jij woont in Den Haag. Maar het overgrote deel van die mensen die hier naartoe komen, die zijn arbeidsmigranten. En die stappen inderdaad niet vrolijk op de trein van ik ga eens in Nederland kijken hoe het gaat. Die worden hier naartoe gehaald.
Ja.
Worden hier naartoe gehaald door die lobby, worden hier naartoe gehaald door uitzendbureaus. Door Otto Workforce als een van de grootste uitzendbureaus.
Ja.
Maar daar, om die vraag, loopt de politiek met een grote boog heen. Terwijl als je echt iets zou willen doen aan problemen met de ruimte of meer ruimte voor woningbouw of minder overlast in wijken door het huisvesting van arbeidsmigranten, dan moet je naar die economische kant kijken.
Ja.
En daar blijft de politiek heel erg van weg.
Ja. Ja, je schrijft in je boek inderdaad, Ab die woont ook in Den Haag. En Hendrik noemt in zijn boek ook het Kaapse Plein. Daar woon jij ook in de buurt.
Ja, daar vroeger in de buurt gehoord, als kind.
Ja.
Dat misschien in jouw woorden, wat zie je daar gebeuren rond arbeidsmigratie?
Het zijn natuurlijk mensen die gewoon een grote bijdrage hebben aan onze economie, maar die gewoon gigantisch aan het uitbuiten zijn. Want veel van die mensen, en dat zijn vaak mannen, die slapen met z'n 16e op volgens mij een klein hokje. Ze hebben vaak niet eens genoeg plek, dus dan moeten er wel mensen buiten blijven, omdat ze niet genoeg bedden hebben voor die mensen om binnen te blijven. En vroeg in de ochtend om 6:00 worden ze opgehaald met een busje. En dan zeggen ze, dan kunnen vandaag 12 mee, we hebben maar 12 werkers nodig. En dan blijven die 4, die moeten blijven hangen en die hebben niks te doen.
Nee.
En dat zorgt natuurlijk voor overlast, maar die mensen kunnen nergens heen, die kunnen ook niet meer terug naar hun land. Dus die worden hier een beetje aan hun lot overgelaten, zodat wij een beetje een stabiele economie hebben. Dat ik ook denk van die mensen worden eigenlijk gewoon voor ons plezier uitgebuit. En er is geen enkele manier dat we ze kunnen helpen, omdat dus die lobby van bijvoorbeeld, wat was dat, promotievereniging zo sterk is.
Nederland Distributieland.
Nederland Distributieland.
Ja, onthoud die naam.
Ja, ik moet er ook aan denken dat ik een tijdje ongewenst de nieuwsbrief Nederland Vleesland kreeg.
Ach, God.
Dus volgens mij is dit een soort van trend in die scene.
Klinkt wel goor, Nederland Vleesland.
Heel vies.
Klinkt heel echt heel vies.
Ja, maar wat Ab vertelt, dat is ook precies wat jij in je boek schrijft. Hè, van de impact die het ook heeft op de mensen zelf en op steden als Den Haag, maar ook Rotterdam.
En, zeker. Ja. En dat is denk ik ook echt het vuile. Het is gewoon echt het vuile, vind ik, zeker wat nu aan de rechterkant van de politiek gebeurt, dat je aan de ene kant lobbyen voor heel lage arbeidsvoorwaarden, want werken moet lonen en weet ik veel wat allemaal. En dat leidt tot allerlei problemen. Maar daar wil je het gewoon totaal niet over hebben. En in plaats daarvan richt je je op een hele kleine groep. En dat is, ja...
Ja.
Dat is wel een dingetje.
Ja.
Eigenlijk tegelijkertijd vraag ik me dan af... Het levert natuurlijk wel iets op voor onze economie. Ik vind het wel, zeg maar, slecht. Maar ik probeer altijd te denken van... Hoe leg je dit dan uit aan mensen? Want ik heb het idee dat mensen altijd heel erg bezig zijn met zichzelf... en niet per se met anderen. Dus ja. Hoe leg je ze uit... van hey, misschien moeten we onze economie maar minder sterk maken... want er zijn hier mensen aan het uitbuiten.
Nou, ik denk echt dat je kan echt de vraag stellen... of dit onze economie wat oplevert. Mm-hmm. Dus het is volgens mij een terechte vraag. Hè? Want dit is natuurlijk altijd wat gezegd wordt. Ik krijg het ook terug van ja, hier worden banen gecreëerd... en ja. Dan gun je mensen dan geen banen of zo. En daar gaat het volgens mij helemaal niet over. Maar de vraag die wij moeten stellen met elkaar... zeker in een land wat... door Nederland barst oprecht uit zijn voegen aan allerlei kanten. We mm-hmm. gaan door de grens van de natuur heen, de ruimte, mensen. Ja. Dus we hebben keuzes te maken. Wat voor soort economie wil je hebben met elkaar? Dus als hier mensen komen werken en wonen om te werken... wat zijn in ieder geval de minimale voorwaarden waar dat aan moet voldoen? En het idee dat ons dat oplevert, geldt volgens mij... kan je alleen volhouden als je ook zegt dat er allerlei kosten zijn... namelijk mensen onder heel erbarmelijke omstandigheden... huisvesten, allerlei overlast... maar ook gewoon de vervuiling die het met zich meebrengt... dat we die eigenlijk buiten beschouwing laten... Maar als je de vraag stelt van joh, zijn er niet allemaal stiekem kosten die voor de samenleving zijn, terwijl er winsten zijn voor een kleine groep investeerders, dan denk ik dat je best wel kan concluderen dat al die distributiehallen en al helemaal die slachterijen van Nederland Vleesland,
ja.
dat ons echt bar weinig, ik zou dat wel durven verdedigen, dat het ons onder de streep niet ja. oplevert.
Maar wat ik dan zie in Den Haag is dat het gevolg niet is van al die bedrijven die zijn eens mensen uit uitbuiten. Nee, het gevolg is dat mensen gaan zeggen, ja, we hebben weer overlast van mensen uit het Oostblok.
Ja, want dat ja. zie je natuurlijk in jouw
mensen,
leven.
Ja, ja. Het wordt echt gewoon op mensen die eigenlijk worden uitgebuit... of in hun schoenen wordt het geschoven uiteindelijk.
Ja, ja. ja. ja absoluut.
Ja, en daar zit veel werk. We hebben nu natuurlijk een aantal thema's benoemd. Zeg maar sociaal-economisch. Hoe bestrijd je ongelijkheid? Dat Nederland een lage lonenland is. We hadden het net even over de mythe van de loonprijsspiraal. Heel goed dat jullie daar ook hier bij de FNV mee bezig zijn in jouw team... Maar het hele punt van je boek is natuurlijk ook een beetje van deze thema's komen er niet doorheen. Ja. Want hoe zeg je dat in het Engels? Er wordt gewoon heel erg veel stront de wereld ingeslingerd waar je gewoon niet ja. doorheen komt.
Ja.
En dat is de ophef die ook in je titel zit ja. van je boek. Kun je daar misschien meer over vertellen wat je daar mee bedoelt?
Ja, zeker. Dus er is iets geks aan de hand in Nederland. En dat ze misschien een deel van de luisteraars natuurlijk ook wel weten. Is dat we een beetje een land met twee gezichten zijn. Als je ons vraagt naar sociale onderwerpen of economische onderwerpen, dan zijn mensen eigenlijk opvallend links. Dus heel veel dingen die we bij de vakbond vinden, die kunnen best wel rekenen op een meerderheid in de samenleving. Je zou het een sociale meerderheid kunnen noemen. Mm-hmm. Dus minder inkomensongelijkheid zijn mensen voor. Nou, iedereen is eigenlijk tegen armoede. Dat is ook wat makkelijker, maar kleinere inkomensverschillen, et cetera. Maar aan de andere kant, als je ons vraagt naar wat dan culturele onderwerpen worden genoemd. Dus vragen die gaan over wie zijn we als samenleving? Wat betekent het om Nederlands te zijn? Moet je het Wilhelmus zingen aan het begin van de schooldag? Zwarte Piet, VOC, weet ik veel wat allemaal. Dan zijn we een tamelijk conservatief land eigenlijk. En dan neigen we veel meer naar die conservatieve thema's. En... een van de dingen die denk ik de grote valkuil zijn geweest de afgelopen verkiezingen en wat je volgens mij nu ook continu in de politiek ziet, is dat er heel erg de neiging is om op die culturele thema's, die heel erg gaan om wie wij zijn en vaak daardoor ook heel snel heel persoonlijk voelen en ons ook heel boos maken, om daar continu politiek van de korte klap op te bedrijven. Dus continu conflict op te zoeken, ruzie op te zoeken. En in mijn ogen is het patroon heel vaak hetzelfde, namelijk dat er iets gebeurt in de samenleving wat erop zou moeten duiden dat de Nederlandse cultuur verdwijnt of zo.
Ja.
Of dat we bedreigd worden. En dat kan van alles zijn. Studenten die te woke zijn, te veel pro-Palestina sentimenten, seksuele voorlichting op scholen en dus ook migratie. En het kloot is, ik weet niet of ik mag schelden in deze podcast.
Nee, zeker.
Wat ik dan weet. Dat het gewoon... Dus we hadden het aan het begin even over dat mediasysteem met die social media.
Yeah.
Dat dit soort onderwerpen zich zo fucking goed lenen om de hele tijd het gesprek te beheersen. En de hele tijd daarmee ook ons gevoel van dreiging en die conservatieve inborst aan te spreken. En we vergeten daardoor dat we eigenlijk sociaal-economisch best wel goed voor elkaar zouden willen zorgen. En die dynamiek is heel heftig. En voor het concreet voorbeeld, je ziet ook dat de VVD er volgens mij mee doorgaat. Dus GroenLinks-PvdA wordt nu heel erg neergezet als een radicale partij. Weggerukt uit het midden, extremisten, zitten mensen die geweld verheerlijken. Daar zie je ook weer heel sterk dat zij niet het conflict zoekt op ideeën, op inhoud, op wat moeten we doen. Mm. Maar heel sterk op, jullie zijn een soort oud buitenstaande groep die eigenlijk onze cultuur bedreigen. En ja, dat is echt een lastige dynamiek waar we in zitten met elkaar.
Ja, je neemt ook in je boek best wel een lange en nauwkeurige aanloop met hoe dit ontstaan is. Hè? En daar haal je ook nog een Amerikaanse schrijver aan.
Ja.
Die dit eigenlijk een beetje voor, als ik het goed zeg, Nixon heeft bedacht. Van ja. Hoe kunnen we nou die cultuurstrijd meer gaan mobiliseren in Amerika?
Ja. Ja,
en zo lang speelt het eigenlijk al.
Ja, ja, dus wat hij... Zo lang speelt het zeker al. En eigenlijk zelfs als je verder teruggaat, zie je dat de conservatieve partijen op het moment dat dingen spannend worden in de samenleving altijd geneigd zijn om die gevoelens van dreiging heel erg te politiseren. Maar bij die Amerikanen is dat wel, je ziet gewoon volgens mij mooi die dynamiek. Want inderdaad, Nixon wilde een gooi doen naar het presidentschap. En hij had gewoon een probleem, want Roosevelt voor hem had een enorm sterke coalitie gesmeed. De New Deal coalitie. Van allemaal mensen die dachten, ja, ik heb wel belang bij iets minder ongelijkheid en meer onderwijs voor iedereen. En dat is voor iedereen goed. En hij adviseerde hem inderdaad om heel erg, toch gewoon onverbloemd eigenlijk gewoon op rassenhaat in te gaan zetten. Om die coalitie die bestond uit witte en zwarte Amerikanen, die allemaal hetzelfde economisch belang hadden, langs de lijn van hun ras eigenlijk uit elkaar te gaan spelen. Mm. En de tragiek is dat het hem lukte, want hij won er uiteindelijk overweldigend de verkiezingen mee. Alleen je ziet het uiteindelijk ook, denk ik, in wat voor land zo'n cultuurstrijd je brengt. Mm-hmm. Omdat aan het eind van de dag kan je verschillen tussen mensen heel erg opkloppen, maar daarmee wordt er geen woning extra gebouwd. En de Amerikanen zijn er volgens mij in extremis nu in vastgelopen met elkaar. En de vraag is een beetje of wij ook die kant op bewegen.
Ja. En dat doen we al een beetje, zeg je ook in je boek eigenlijk. Noem je een aantal voorbeelden van dus ook die je net noemde, van hoe al die cultuurstrijd heel erg gepolitiseerd is in Nederland natuurlijk de afgelopen jaren. De rookworst staat me bij, die je in je boek ook aanhaalt.
Ja, van het
rookworst-aroma wat door de Europese Unie wordt afgepakt door Brussel.
Ja,
of zo.
Brussel is natuurlijk ook zo'n, ook zo'n stroop op. Zeker, die komt dingen afpakken. Ja, ja, want het aroma voor de rookworst, ja, daar kan je kanker van krijgen. Dus nu komt Brussel de rookworst afpakken.
Maar je ziet het natuurlijk ook bij wonen. Hè? Dus als we het hebben over migratie. Ik heb het idee dat heel het gesprek over wonen de afgelopen 2 jaar alleen maar ging over mogen asielzoekers wel of niet
100%.
In een sociale huurwoning. Terwijl het amper is gegaan om, zullen we gewoon wat meer woningen bouwen?
Nu weer, terwijl we opnemen, zag ik Mona Keizer had weer een artikel in het AD volgens mij. Dat is ook een prachtig voorbeeld. De oplossing voor de woningnood, de beste oplossing is dat we meer woningen gaan bouwen. En daarvoor hebben we vergunningen nodig en minder stikstof. En helpt het misschien ook als we wat minder slachterijen hebben. En maar een heel klein aandeel daarvan wordt veroorzaakt door statushouders die voorrang op woningen hebben. En toch het hele politieke debat duikt daar op.
Terwijl dat niet is wat woningen nu duur maakt. Het komt niet door een klein groepje asielzoekers die eerder een woning mogen.
Nee,
nee.
Nee, absoluut niet.
Toch denk ik dat het best wel een groot deel van Nederland echt denkt dat het komt door migratie. Dus dat hebben ze wel slim gespeeld.
Ja, zeker. Ja. Nee, dat hebben ze heel slim gespeeld. En dat heeft natuurlijk bij de vorige verkiezingen denk ik ook toch in een belangrijke mate... Het was een heel mooi voorbeeld. Het Nationaal Kiezersonderzoek werd gedaan na de verkiezingen. En ik denk de meest sprekende stelling daarin was... werd er voorgelegd aan mensen... zijn de meeste problemen in Nederland op te lossen door minder migratie? Minder. En daarop gaf een heel groot deel van de mensen antwoorden ja.
Ja.
Dus dat, zeg maar, precies wat je zegt, zo'n woningnood... maar ook bijvoorbeeld overlast, alles werd gekoppeld aan... komt dat niet door... te veel migratie. Terwijl dat natuurlijk in de praktijk niet zo was. Maar dat beeld werd wel ontzettend, ontzettend sterk. En dat is dat daar zijn in ieder geval linkse partijen, maar ook bijvoorbeeld de vakbeweging, zijn dan ontzettend in het nadeel.
Mm-hmm.
En wat ik daar ook heel veel bij dacht vaak, is het spreekt denk ik op een bepaalde manier toch wel het sociale bij mensen aan. Want uiteindelijk gaat het over eerlijk. En ik denk dat heel veel mensen toch denken van, is het nou eerlijk dat iemand eerder een woning krijgt dan mij, terwijl ik hier al mijn hele leven woon? Terwijl dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar het is heel makkelijk om mensen toch op bepaalde sociaal-economische manier aan te spreken daar.
Ja.
En ik zie dat de VVD het ook vaker doet. Nu ze het hebben over hardwerkende Nederlanders. Ze willen opkomen voor hardwerkende Nederlanders.
Ja.
Ik heb het idee dat ook rechtse partijen steeds vaker die sociale woorden in hun mond nemen om eigenlijk hele onsociale dingen te doen.
Ja. Maar die hardwerkende Nederlanders is ook een interessant beeld. Hè? Het klinkt best wel economisch. Dus je zou zeggen van nou, dat is toch fijn voor de vakbeweging. Maar het is volgens mij precies wat jij zegt. Het impliceert eigenlijk iets anders.
Ja.
De boodschap van die hardwerkende Nederlander is volgens mij dat jij dat bent, maar dat sommigen het ook niet zijn.
Ja.
Mm. En diegenen die het niet zijn, krijgen die niet stiekem eigenlijk te veel voor wat ze doen. En ook dat is in essentie eigenlijk een heel cultureel beeld. Het is heel, heel moreel eigenlijk. En gaat juist helemaal in tegen het idee van solidariteit. Van, er zijn mensen die werken, maar soms word je ook ziek en soms ben je even je baan kwijt. Dus helemaal met je eens. En in die woningnood gebeurt hetzelfde. Er wordt tegenstelling gezocht tussen twee groepen.
Ja.
Die allebei niet per se de machthebbers zijn of zo. Hè? Dus of je nou staatshouder bent die een woning zoekt. Of een niet-staatshouder die een woning zoekt. Je bent allebei afhankelijk van dat er voldoende woningen zijn.
Ja.
Daar moet iemand anders voor zorgen.
Ja. Misschien voordat we richting inderdaad de oplossingen gaan en de adviezen voor linkse partijen de komende verkiezingscampagne, heb ik nog even een uitstapje. Want je noemde net zelf al inderdaad de sociale meerderheid. En het viel me op de afgelopen weken. Het ging ineens heel erg vaak over een vermeende meerderheden die er zijn in de samenleving.
Dat is een keer wat anders dan minderheden.
Ja,
dat
was echt leuk. Frans Timmermans afgelopen zaterdag op het GroenLinks PvdA-congres over de sociale meerderheid. Maar natuurlijk al eerder ook Klaas Dijkhoff en zijn initiatief wat hij gelanceerd heeft. Waarvan ik de naam nu even kwijt ben. Iets
voor ons Nederland.
Voor ons Nederland. En daar gaat het om, wat was het? De stille meerderheid of de
milde midden?
Milde midden, maar in ieder geval ook een meerderheid.
Ja.
Daar zit trouwens ook, waar je het net over had, echt die identiteit in. Hè? Ons Nederland.
Ons.
Maar wie is ons? Maar
ja, precies.
Ik denk bij mezelf, gast, wie is ons?
Ja.
Ik was wel even benieuwd, welke meerderheid bedoel jij in je boek? En hoe kijk je naar die andere meerderheden die nu genoemd worden?
Hoe kijk je naar die meerderheden? Dus als ik het heb over we moeten op zoek naar weer die nieuwe meerderheid, dan bedoel ik bedoel heel erg dus de meerderheid van mensen die beseffen dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Hmm. Dus het punt wat ik heel erg probeer te maken is, in die cultuurstrijd worden we verdeeld op hoe we eruit zien, tot welke god we bidden, of je van het platteland komt of binnen de A10 woont. Maar in de werkelijkheid is bijna iedereen die ik tegenkom op straat, ben ik op een manier van afhankelijk. Weet je? We zijn een samenleving. We zijn allemaal een klein radertje. En niemand kan in zijn eentje leven. Dus die meerderheid van mensen die zegt, ja, we moeten het samen met elkaar doen. Wat Dijkhoff bedoelt met die stille meerderheid, dat is me echt heel erg onduidelijk.
Ja.
Ik denk dat dat dus, voor mij volstaat dat dus niet. Want volgens mij bedoelt hij van de is populisme. En er zijn heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. Maar volgens mij doorbreekt dat dus niet. Dat is een soort anti-meerderheid. Dat is nog niet van, maar waarom zijn wij een meerderheid? Volgens mij kan je niet echt een meerderheid zijn omdat wij tegen Geert Wilders zijn. Er moet een soort dieper besef onder zitten. Bijvoorbeeld dat meer gelijkheid uiteindelijk goed is voor de meeste mensen. Of dat een goede publieke sector goed is voor de meeste mensen. Maar ik snap wel wat hij doet. Ik vind er ook van alles van, moet ik bekennen.
Is het op een bepaalde manier niet ook een soort populisme? Want ik denk dat je heel makkelijk jezelf in zo'n stille meerderheid kan plaatsen. Ook als je zelf heel vocaal bent. Ik denk dat je heel makkelijk denkt, ik ben niet gehoord, dus ik ben de stille meerderheid. Maar in principe zeg je niet heel veel als je zegt, wij zijn de stille meerderheid.
Nee. Kijk, in die zin is het populistische beweren natuurlijk heel erg namens het volk te spreken. Ja. En iedereen die tegen hen is niet namens het volk. En inderdaad, wat wel geinig is aan dit initiatief, is dat hij eigenlijk ook zegt, ik ben ook namens het volk, alleen het stille deel van het volk.
Precies.
Dus dat klopt. En wat ik er tricky aan vind, is dat het gewoon niet geladen is met, kijk, dat het populisme moet volgens mij niet verwarren met dat politiek over, wel mag gaan over dat je echt ergens voor staat. En wat ik bij dat initiatief van Dijk of het probleem vind, is dat het depolitiseert weer heel erg. Dus het zegt allemaal van, kom er maar allemaal bij.
Een beetje terug naar de status quo, als je de afgelopen 2 jaar ook zo naar vond, zoiets.
Ja, maar zijn initiatief wordt wel gesteund. door Frank van Gol van Otto Workforce, die arbeidsmigranten naar Nederland haalt en bij jullie in die wijk aan het prioriteren is.
Yeah.
Dus moet ik het dan met Frank van Gol eens zijn? Nee, ik vind dat hij een probleem is voor het land. Dus volgens mij gaat dat niet op die manier niet werken. Ik vind Timmermans een sociale meerderheid beweegt misschien al meer die kant op. Maar daar zou ik ook denken van, laat
naar
dat sociale
meerderheid
meer.
Naar de die jij bedoelt. Zeg maar.
Ja, ja, maar laat dat meer. Breng dat nog dichter bij wat het betekent.
Ja.
Wat is dat sociale?
Ja.
Wat bindt ons dan precies?
Ja.
Wat ik er ook beter aan vind, is ik vind zeggen stille... Het is ook ergens een beetje gevaarlijk om te zeggen stille meerderheid. Want dan doe je alsof dat moreel beter is. Terwijl is het per se beter om stil te blijven. Maar dat impliceer je dan eigenlijk wel.
Ja.
Ik ben heel erg bang dat mensen dan daaraan gaan binden. En denken van, oh, nu moet ik stil zijn. Want dat is meer sociaal acceptabel dan heel erg uitgesproken.
Ja, een soort van tegen schreeuwende populisten. Maar eigenlijk ook tegen demonstranten voor wat voor doel dan ook. Die zich uiten.
Nou, of dus bijvoorbeeld een vakbond die geluid maakt over lage lonen.
Ja, en dat stil zijn hoeft precies, stil zijn hoeft niet per se. En schreeuwen mag volgens mij mag prima. En politiseren mag ook prima. Je mag ergens gewoon keihard voor knokken. Wij moeten denk ik, of wij... Jullie, ik ben schrijver. oog houden op dat we knokken voor de dingen die ons verder helpen. Waar wij, die wij belangrijk vinden.
Ja. Alright. Nou, ik zei het net al even. We zitten weer in een verkiezingscampagne. Of tenminste, daar gaan we weer naartoe. Natuurlijk eind oktober weer.
Het voelt wel als campagne.
Eigenlijk is hij nooit gestopt.
Nee.
En je zei net eigenlijk zelf al aan het begin van de vorige campagne had ik best wel veel hoop. Want er stond bestaanszekerheid ineens heel hoog op de agenda. Maar dat was uiteindelijk helemaal weg in de, wat er uiteindelijk van is terechtgekomen in de kabinetsformatie. Wat moeten partijen, zeker natuurlijk de linkse partijen, wat jou betreft anders doen de komende maanden, hoe we wel resultaten gaan boeken?
Ja, ik ga iets heel gratuits zeggen, maar ik ga het toch gewoon zeggen als commentator.
Dat mag.
Ik denk dat ze dus echt heel erg moeten proberen om op een goede manier een inhoudelijke campagne te voeren. Dus volgens mij, de afgelopen verkiezingen zijn twee dingen echt fout gegaan. Dat asielthema begon alles te overheersen, slokte ook alles op, we noemden al woningnood. Mm. En we zagen denk ik voor het eerst, en misschien hadden we dat ook onderschat, hoe het mediasysteem daarin in werkt.
Ja.
Dus ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Eén, dat je echt een eigen agenda gaat maken die heel offensief is, maar niet in die culturele trap gaat, dat je daar die val niet inloopt. Mm. Dus dat betekent ook dat je niet gaat zeggen van wij zijn wel of niet radicaal. Nee, we zijn niet radicaal, wij zijn heel normaal. Nee, laat gewoon je eigen agenda met de goede inhoudelijke onderwerpen.
Mm.
Dingen die gaan over solidariteit, over waarin we elkaar nodig hebben. En wees daar denk ik ook echt heel offensief in. Dus probeer ook te domineren, probeer echt aan te vallen. En wees niet naïef over, en dat hebben we denk ik de afgelopen weken ook gezien, hoe ontzettend, en dat bedoel ik helemaal niet op een Calimero niveau, maar gewoon hoe ontzettend naar rechts het mediasysteem overhelt op dit moment. Zeker de publieke omroep. Ja. Eigenlijk is een beetje elke grote talkshow neigt naar rechts. En de grote social media platformen zijn er gewoon op geprogrammeerd om daar ook aan mee te doen. En daar heb je het dus tegen op te nemen. Dus dat betekent volgens mij dat je een hele goede agenda moet hebben. Dat je het via de media, daar ga je gewoon geen gratis wedstrijd krijgen, zeg maar. En daar zul je echt tegen moeten wapenen. Ja.
Ja.
Wordt wel best wel lastig.
Ja, dat wordt pittig inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, dus volgens mij... En dat tweede, hè, kan je dus echt over nadenken van ja, ik ben geen campagnestratege, maar dat je ook echt je grondcampagne heel goed orde moet gaan maken. En je niet gek moet gaan laten maken door de vele aanvallen die op de socials gaan komen. Mm. Ook als ze niet eerlijk zijn.
Ja.
Want ik denk dat heel hard gaat worden.
Ja. Echt blijf bij je eigen verhaal en je eigen prioriteiten.
En helpt het dan ook als linkse partijen zelf wat meer ophef zouden genereren?
Ja, zou ik wel voor zijn. Maar op de goede dingen dat proberen te doen. Dus als je heel erg kan politiseren op dingen die gaan over solidariteit.
Mm-hmm.
Of die gaan over verdeling. Eigenlijk een beetje wat we net ook zeiden. Van die stille, je hoeft niet stil te zijn. Je mag tegenstanders kiezen. Maar daar inderdaad juist zelf proberen heel erg op te gaan politiseren en de aanval te kiezen, dan denk ik dat het ook kan helpen om het gesprek die kant op te trekken. Maar misschien moet je af en toe wel ook daar niet te netjes in zijn.
Ja, heb je daar voorbeelden van waar je dan aan denkt? Van waar dat misschien buitenland of verleden of...
Nou, om in de lijn van dit gesprek te blijven bijvoorbeeld. Vorige campagne, ik heb me erover verbaasd dat Frank van Gol van Otto Workforce bij SBS6 vragen aan Dino Jessogus mocht stellen.
Ja.
Als ook donateur van de VVD.
Mm-hmm.
Ja, je zou daar gewoon volle bak natuurlijk op kunnen klappen. Je zou dat ook half corruptie kunnen noemen. Je zou dat helemaal kunnen gaan politiseren. Yeah. Maar dat is wel iets harder.
Ja.
Daar kan je ook ophef op proberen te veroorzaken. Je kan bij die man voor de poort gaan staan. Dat zijn een beetje vakbondstactieken natuurlijk. maar daar zou je natuurlijk inderdaad heel erg voor kunnen kiezen. Nou ja, buitenland hebben we denk ik afgelopen week gezien. Het lukt je in ieder geval om aan de bal te komen in het nieuws. Hmm. Maar ik denk dus dat soort onderwerpen, ik hoop wel heel erg dat we dat gaan doen.
Ja, ja. Dus het mag ook wel wat scherper en meer humor, schrijf je ook in je boek. Volgens mij hou je in je boek ook nog Pauline Wiersma aan.
Ja, die was
bij
ons
de gast. Ja. Dus voor de luisteraars die nog meer willen weten over hoe kan je goed en leuk campagne voeren, luister die aflevering. Maar dat brengt me altijd bij, dat brengt me bij de laatste vraag die we altijd stellen aan onze gasten. En dat is, wat kunnen wij en onze luisteraars zelf doen om de revolte te starten? En het mooie is, daar sluit je boek ook mee af.
Ja.
Met allemaal tips van wat kan ik zelf doen en wat kunnen dus andere mensen ook zelf doen.
Ja.
Dus misschien moeten we het daar nog even over hebben.
Ja.
Je noemt zes dingen eigenlijk. Ja? Weet
zes
je?
Of zeven? Zes.
Zes heb ik er genoteerd.
Okay, ja, laten we bij zes houden.
Ja. Laten we kijken hoeveel we er in de laatste minuten nog bij langs kunnen. Maar wat ik wel een mooie vond is, jij bent je heel bewust van waar je je aandacht aan besteedt. Dat sluit een beetje aan eigenlijk op waar we het net ook over hadden voor tips voor linkse partijen. Kun je daar iets over vertellen wat jij in je dagelijks leven doet?
Ja, dus wat mij heel erg helpt, ook tijdens het schrijven van het boek, is dat die ophef waar ik over schrijf en die cultuurstrijd, die werkt gewoon omdat het goed werkt voor onze hersenen. En wat ik heel erg probeer te doen is voor mezelf te kiezen naar welke dingen ik wel en niet kijk. Dus letterlijk waar ik mijn aandacht aan geef, eigenlijk. En ik probeer dus heel erg mijn aandacht te geven. En nogmaals, hier slaag ik sommige dagen beter in dan andere dagen. Aan dingen waarin ik niet verzand in gevoelens van boosheid. En zit te schelden. Nou, ik scheld nooit op mensen, maar al vloekend op mijn socials zit te kijken. Maar heel erg op dingen die productief zijn. En ook probeer bijvoorbeeld de goede journalisten daarin mijn aandacht te geven. Dus ik probeer heel erg me te verhouden tot de mensen waarvan ik denk, oké, die laden mij met een goede idee en die helpen mij te zoeken naar die verbinding en solidariteit.
Mm.
En juist, ik heb mijn Twitter bijvoorbeeld gedelete.
Slim.
En dat heeft mijn leven wel een stuk beter gemaakt.
Heel goed.
Ja. Zou ik iedereen aanraden.
Ja. Ik moet bekennen dat ik toch vorige week weer een x'je heb gestuurd, zoals dat tegenwoordig heet. Maar ik wil nu alweer weg. Want, ik had de app gedownload en het is echt, ik ben er een half jaar of een jaar weg geweest. Het is echt erg geworden. Kijk ook even naar jouw app. Zit jij nog op X of helemaal niet?
Nou, ik heb nooit wat getweet, maar af en toe vind ik het wel grappig om gewoon te kijken wat mensen erop zeggen. Alleen het is echt één grote shitzooi daar.
Ja, maar ik denk dus dat journalisten daar ook aan lijden. Dus het is ook een beetje naar mensen die publieke opinie vormgeven, zoals journalisten, van alsjeblieft. Dat is niet de wereld.
Nee, het is echt niet meer normaal.
Nee, en mensen worden daar tegen elkaar opgezet. Het heeft niks meer te maken met de echte wereld.
Ja.
Ja.
Hey, en dan nog een. Nee, ik ga ze niet alle zes aflopen. Dan moeten mensen gewoon je boek kopen. Maar eentje waar we het nog helemaal niet zo over gehad hebben, is jouw oproep in je boek is delibereer.
Ja.
Verandering ontstaat door ontmoeting, gesprek en uitwisseling. Ga praten met elkaar.
Ja.
Waarom benadruk je dat zo?
Nou, omdat ik hoop dat het een beetje door het gesprek zat, dat dus die meerderheid, ik denk echt het tegengif tegen deze politiek is te zoeken naar die meerderheden. Nou, laten we het een sociale meerderheid noemen, maar een solidaire meerderheid in ieder geval. En mijn ervaring is echt bij de vakbeweging, maar ook wel in politieke partijen, de manier waarop dat uiteindelijk ontstaat, is door samen te komen met mensen. En door in gesprek te gaan en te ontmoeten en te zoeken naar gedeelde belangen. En vervolgens gesprek aan te gaan, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En of je dat nou doet via de milieubeweging, waar je zoekt naar verbinding en belangen. Of inderdaad bij ons, bij de vakbeweging. Of misschien doe je het in je lokale bibliotheek. Maar dat we kunnen geen meerderheid krijgen, en ik denk geen sterke sociale meerderheid, als we niet ook ontmoeten en samenkomen en ons organiseren. Het gaat niet via social media gebeuren. Dus mijn oproep is heel erg aan mensen. Als jij die politiek vreselijk vindt, als jij die ophef vreselijk vindt, dan zul je ook een klein stapje moeten zetten. En dat is niet altijd leuk. Algemene ledenvergaderingen zijn niet altijd leuk. Maar het heeft wel echt ontzettend veel kracht. Zeker op momenten dat het goed gaat. Dat is ook bij de vakbeweging niet altijd het geval. Maar ik adviseer mensen dat wel heel erg om te doen, ja. Sluit je ergens bij aan en doe ergens aan mee. Want dat heeft grote betekenis.
Ja. En zit daar ook nog een factor in van en accepteert dat je het nooit 100% met iedereen altijd eens bent? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, 100%. Ja, ja. Ja, nee, dat ja, zeker. Dus dan, maar volgens mij ervaar je dan ook dat als je wil zoeken naar meerderheden en samen wil zijn, dat je ook dus automatisch verschillen moet overbruggen. En dat het ook heel oké is om dat met elkaar te doen. Hmm. Maar daarin krijg je zeker nooit voor 100% je zin. Misschien voor 20%. Maar dat is oké. Okay.
Dat is genoeg.
Ja, soms is dat genoeg. Ja. Ja. Als de andere 80% maar acceptabel is en voor andere mensen belangrijk is. Kijk, dat is natuurlijk ook wat solidariteit is. Ik vind dit deeltje belangrijk, jij dat deel. Ja, we helpen elkaar daarmee.
De sociale meerderheid moet in gesprek met de stille meerderheid.
Nou, ik denk de sociale meerderheid moet ook in gesprek met elkaar. Dus die gaat geen kracht hebben als ze niet ook georganiseerd wordt. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, ook voor linkse politiek.
Ja, dus we moeten ons ook niet uit elkaar laten spelen, zoals we nu hebben gezien met het congres. Ik heb echt het idee dat de nieuws in ieder geval heel erg bezig is om die sociale meerderheid uit elkaar te slopen. Ja. Gaat nog wel een strijd worden, denk ik.
Ja, ik denk dat we de afgelopen week hebben gezien. Nou goed, misschien kijken jullie er anders naar. Maar in ieder geval de hysterie in de media waarmee er op het congres werd gereageerd. Mm. Vond ik echt buiten alle proporties, in alle eerlijkheid. Maar dat is gewoon een feit, denk ik, dat de linksbeweging nu zal moeten accepteren. Van dat is even hoe het landschap eruit ziet. En daar moet je dan toe verhouden met elkaar. Ja,
ja. Dat is nog wel even goed om te noemen. We nemen dit op maandag, wat is het vandaag? 24 juni?
23
juni. Dus, maar het komt pas wat later online. Dus als mensen denken van congres. Dat is dus dan op dat moment al even anderhalve week geleden.
Nou, als je dat bent vergeten, heel chill. Ja, gewoon heel lekker chill. Dat we weer verder
daar
zijn met elkaar.
We het voor. Ja.
Misschien moeten we het eruit knippen, zodat ze die nog een keer eraan herinnerd worden.
Hey, tot slot, toch even een laatste tip die je nog geeft aan mensen is expressie. Druk je gedachten uit in woorden. En dat vind ik nog wel even mooi als afsluiter. Waarom je dat ook zo in je boek hebt opgeschreven. Is dat iets waar je zelf, dat heb je zelf natuurlijk gedaan met dit boek en je eerdere boek.
Ja.
Maar waarom doe je die oproep aan mensen?
Omdat ik denk dat die cultuurstrijd, die werkt heel erg op beeldvorming. Maar ik denk dat als mensen zich proberen uit te drukken in wat ze belangrijk vinden in de wereld, dat je heel snel ontdekt dat heel erg op elkaar lijkt. Hmm. Dus ik moedig mensen altijd heel erg aan om je uit te drukken, om je gedachten uit te drukken. En we zijn, het nare is dat we nu een beetje in een tijd leven waarin dat ook heel eng is. Dus dat ervaar ik ook met het boek. Het is heel eng om je uit te spreken, want zeker online is het een heel harde wereld. Maar juist naar elkaar toe zou ik echt zeggen, probeer te blijven woorden te blijven geven aan wat je belangrijk vindt. Omdat mijn ervaring is dat we heel veel dezelfde dingen belangrijk vinden. En dat als je daarover in gesprek gaat, dat ook vaak heel fijn is en dat je heel erg tot elkaar komt. Dus ik laat je niet wegjagen door die verharding. Ik zeg ook ergens van, de uitdrukking van democratie is niet voor bange mensen. Een vreselijke uitdrukking. Mm-hmm. Ik wil echt alle bange mensen altijd heel erg oproepen om juist mee te doen aan de democratie. Want we hebben veel meer bange mensen nodig die zeggen, ja, het bevalt me niet hoe het gaat, maar ik vind ook wel iets over de wereld. En juist dan moet je meedoen.
All right. Nou, dat lijkt me een mooi punt om deze podcast te eindigen.
Dank jullie wel.
Ja, dank je wel.
Jij bedankt.
Jouw boek, De Prijs van Ophef, die kun je nu kopen in je lokale boekhandel of bij je boekhandel bestellen. Het liefst niet online via een van de distributiedozen.
Nee, en die ene grote, je weet wel welke webshop.
Precies. Volgende week donderdag zijn we er weer met een aflevering van De Kletsende Klasse. En daarin bespreken Noortje, Hans, Ab en ik reacties en ingestuurde takes van jullie, onze luisteraars. Wil jij reageren op deze aflevering of je eigen take insturen zodat wij hem kunnen bespreken? Dat kan het beste via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En je kunt ons natuurlijk vinden op Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Tot slot wil ik ook nog heel graag onze redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor de productiesupport en Frank Arling en Leonore van der Heijden voor onze social media. Heel erg bedankt Hendrik. En tot de volgende week aan alle luisteraars. So all you bad folks, you must go.